Goedemorgen. Als u bent gekomen voor een Pinksterpreek, dan moet ik u helaas een beetje teleurstellen. Ik ga het wel hebben over de Heilige Geest natuurlijk, maar het wordt niet een echte Pinksterpreek. Ik wil met u hebben over een hele belangrijke vraag. Vroeger hadden wij een EO-programma en dat luisterde naar de naam God verandert mensen. Kent u misschien nog wel. Ik wil met u de vraag behandelen of dat echt zo is. Verandert God echt mensen? En als hij dat doet, hoe doet hij dat dan? En hoe doet hij dat niet? En ik wil dat graag doen aan de hand van een verhaal, een geschiedenis uit het Oude Testament. Ik hou heel erg van de geschiedenissen van het Oude Testament, omdat die allemaal zulke prachtige mooie illustraties vormen van alle dingen die we leren in het Nieuwe Testament. Alle uitgangspunten van het Nieuwe Testament worden zo mooi aan ons voorgesteld in de verhalen van het Oude Testament. En ik wil met u helemaal teruggaan naar de geschiedenis van Israël in Egypte. Jacob was ooit met zijn familie, in totaal iets van 70 mensen, naar Egypte gereisd vanuit Kanaan, omdat er hongersnood was in die hele regio. En de enige plaats waar brood was, dat was Egypte. Bovendien, zijn zoon Jozef was daar onderkoning en die had hun uitgenodigd om daar naar Goshen te komen, zodat hij daar voor hun kon zorgen. En zo zijn ze daar gekomen en ze hebben daar gewoond. In het land Goshen, dat was een provincie in Egypte. Uiteindelijk hebben ze daar 430 jaar gewoond. En in die tussentijd waren ze enorm toegenomen in aantal. Zo eer zelfs dat de farao bang begon te worden voor de Israëlieten. Want hij dacht, weet je, als er ooit een volk komt of een land komt wat tegen mij gaat vechten, zou het best wel eens zo kunnen zijn dat die Israëlieten zich daarbij voegen en dan heb ik echt een probleem. Dus wat deed hij? Hij probeerde uit alle macht om de macht en de kracht van Israël te breken, van de Israëlieten. En dat deed hij op twee manieren. De eerste was dat hij ze slavernij bracht. Hij maakte slaven van het volk. Ze moesten heel hard werken. Ze hadden totaal geen vrijheid meer. En zo probeerde hij ze te breken door ze zware slavenarbeid op te leggen. En toen dat niet echt goed hielp, nam hij een maatregel waarbij hij zei, alle jongetjes die geboren worden, moeten in de Nijl worden geworpen. En toen begonnen de Israëlieten te roepen tot God. En weet je, als je roept tot God, dan zal hij altijd antwoorden. Op welke manier dan ook. Zo is God. En God antwoordde, hij stuurde Mozes en Aaron naar de farao met de boodschap, laat mijn volk gaan. U kent het verhaal. En farao weigerde. En dan gebeurde er vervolgens gebeurden er 10 rampen in Israël, of sorry, in Egypte, die door God bewerkt zijn en die bedoeld waren om niet alleen de farao, maar vooral om de goden van Egypte te breken. En we kennen al die verschillende plagen die over Egypte gekomen zijn, tot aan de laatste aan toe. En ik wil een paar stukjes lezen uit Exodus, om dat aan u te illustreren. Uit Exodus 12, vers 3. Dan zegt God tegen Mozes, spreek tot de hele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. Maar wanneer het gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen naar het aantal personen. U zult het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet u nemen. U kunt het nemen van de schapen of van de geiten. En u zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de hele vergadering van de gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. En vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen waarin men het eet. En vers 13. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar u bent. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer ik het land Egypte slaag. Dan vers 20. Sorry, 21. Toen ontbood Mozes al de oudsten van Israël en zei: trek heen, haal klein vee voor uw geslachten en slacht het paascha. Daarna zult u het een bundel hyssop nemen en in het bloed in een schaal dopen en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten. Niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. Exodus 14, dan zijn ze al een heel stuk op weg gegaan. Exodus 14, vers 13. Want het volk trekt uit Egypte en uiteindelijk komt de farao met zijn legers er toch nog achterna. Ze zitten in de klem. Ze hebben de zee voor zich, ze hebben de bergen aan beide kanten en ze kunnen geen kant op en ze worden ingesloten door het leger van de Egyptenaren. En dan staat er in vers 13, maar Mozes zei tot het volk: wees niet bang, houd stand, dan zult u de verlossing van de Heere zien, die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die u vandaag gezien hebt, zult u nimmer meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En dan weten we dat God de zeeën splijt, zodat de Israëlieten door het droge kunnen gaan naar de overkant. En de Egyptenaren komen om in de zee. En dan staat er in vers 30, zo verloste de Heere op die dag de Israëlieten uit de macht van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever van de zee liggen. Toen zag Israël welke machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan had. En het volk vreesde de Heere. En zij geloofden in de Heere en in Mozes zijn knecht. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied. En ze zeiden: ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik. God van mijn vader, hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld. Heere is zijn naam. In die laatste plaag, in dat finale oordeel van God over Egypte, worden de Israëlieten bevrijd. En ze worden bevrijd door het bloed van het lam. Dat is de enige kracht. En God haalt zijn volk uit het land Egypte en hij brengt ze naar de zee. En hij brengt ze door de zee in de woestijn. En daar staan ze op de oever van de zee, de Schelpenzee. En ze zijn vrij. Weet u, als je nagaat wat God daar gedaan heeft in Egypte, hoe hij gestreden heeft tegen de goden van Egypte, en hoe uiteindelijk, zeg maar, door het bloed van het lam zijn volk bevrijd heeft om hen daar in de woestijn te brengen. Dat is gigantisch, dat is enorm. Maar het volk is niet in het beloofde land. Het volk staat in de woestijn, op de oever van de zee. En ze zijn vrij. Voor het eerst is het volk Israël volkomen vrij. En ze hebben geen idee wat dat betekent. Als je je hele leven lang slaaf bent geweest, als je je hele leven lang onder de macht bent geweest van een machthebber, als die je hele leven lang bepaald heeft wat je moet doen en wat je niet moet doen, wat je mag denken, wat je niet mag denken, dan ben je een slaaf. En dat raak je niet kwijt door de Rode Zee te gaan. De Israëlieten die daar stonden op de oever van de zee, waren nog net zo slaaf als in Egypte. Alleen de farao was er niet meer. Er was niemand meer die macht op hen kon uitoefenen. Maar hun hele denken, hun hele karakter, hun hele manier van praten, hun hele manier van doen, was nog steeds het manier van een slaaf. En God brengt ze niet meteen in het beloofde land, maar hij brengt ze in de woestijn. En hij zegt: jullie moeten op weg gaan door de woestijn. Want alles wat jullie bindt aan Egypte, alles wat jullie, zeg maar, nog bindt aan het slaaf zijn, dat moeten jullie kwijtraken voordat je in het beloofde land binnen kunt gaan. Alles wat met Egypte te maken heeft, moet je kwijt. En je moet leren wat het betekent om vrij te zijn. Om vrij te zijn voor mij, om vrij te zijn om mij te dienen. En zo gaat het volk de woestijn in. Weet u, de geografische afstand tussen Egypte en Kanaan is 11 dagen. Mozes zegt dat in het eerste hoofdstuk van Deuteronomium. 11 dagreizen. Met zo'n heel groot volk zal het waarschijnlijk iets langer duren. Maar uiteindelijk weten we, het is 40 jaar geworden. Er was 40 jaar voor nodig voordat zeg maar dat hele geslacht van slaven in de woestijn was gestorven. En er een nieuw geslacht was opgestaan van mensen die in vrijheid hebben geleefd. Van mensen die zeg maar gehard waren door het leven in de woestijn en die in staat waren om zo het beloofde land binnen te gaan. Dat is de weg van Israël. En ze gingen stap voor stap met God die weg. En het was een moeizame weg, want de woestijn is geen fijne plek. En waarom vertel ik u dit? Weet u, het verhaal van Israël in de woestijn is mijn verhaal. En het is ook uw verhaal. We zijn allemaal op dezelfde manier begonnen. Uiteindelijk zijn we allemaal geboren in Egypte, onder de macht van de zonde in het rijk van de duisternis. Zonder uitzondering. We waren allemaal slaven van de boze. Die heerste over ons, zoals een heer heerst over zijn slaven. En we hadden geen enkele mogelijkheid om daaraan te ontsnappen. En in onze ellende hebben we geroepen tot God. En God zond zijn zoon. En God heeft ons bevrijd uit Egypte door het bloed van het lam. Want het bloed van het lam was het enige waardoor wij werkelijk verlost konden worden. We waren niet in staat om er ook maar iets aan te doen, dat was wat God deed voor ons. Toen we hem hebben geroepen. En God bracht ons door de zee, door het water van de doop zou je kunnen zeggen. En hij bracht ons in de woestijn. En daar staan we op de oever van de zee. En we zijn vrij. En we hebben geen idee wat dat betekent. We hebben geen idee wat het betekent om in volkomen vrijheid te leven. Als we ons hele leven lang geknecht zijn door de duivel en door de zonde en door de macht van de duisternis. En die macht mag wel weg zijn, maar ik ben niet veranderd. Ik ben dezelfde mens die in Egypte was, die nu in de woestijn is aangekomen. En ik heb een weg te gaan door de woestijn. Totdat ik in staat ben om het beloofde land binnen te gaan. En dat kan een lange weg zijn, dat kan ook een korte weg zijn. Ik ben vrij, maar ik heb geen idee wat dat betekent. Weet u, ik zal een voorbeeld geven, want ik ga ook vertellen wat er verandert in ons. Toen onze eerste kind geboren werd, was ik van de ene op de andere dag was ik vader geworden. En natuurlijk, ik had wel een beetje om me heen gekeken wat vader zo'n beetje inhoudt. Ik had er heus wel eens een keer een boekje over gelezen. Ik zag de goede en de slechte voorbeelden om me heen, maar wat het echt betekent om vader te zijn, daar had ik geen idee van. En ik denk dat hier heel veel vaders zitten die dat kunnen beamen. En het heeft me heel veel tijd gekost en inspanning om te gaan ontdekken wat het betekent om verantwoordelijk te zijn voor een gezin. Om kinderen op te voeden. Poeh, dat was helemaal niet zo makkelijk. Dus ik was wel vader op het moment dat ik zeg maar daar dat kind geboren was. Maar ik werd pas vader in de praktijk van mijn leven door alle ervaringen die ik daarmee opgedaan heb. En al die ervaringen die ik daarmee opgedaan waren afhankelijk van mijn eigen keuzes. Hoeveel investeer ik erin? Wat heb ik ervoor over? Wat wil ik doen, wat wil ik niet doen? Al die dingen hebben ertoe geleid dat ik vader ben geworden zoals ik vandaag vader ben. En zo gaat het ook met vrijheid. Als God ons vrijgemaakt heeft, dan weet hij ook wel dat we nog met handen en voeten gebonden zijn aan ons vroegere leven. Het leven in Egypte. En hij wil ons daar vandaan halen en hij wil ons andere mensen maken. Maar God verandert mij niet. Hij zegt, wat ik gedaan heb is jou verlossen uit Egypte. Dat is alleen maar wat ik kon doen. Ik verander jou niet, maar ik geef jou alles wat je nodig hebt om te veranderen. En dat is een heleboel. En we hebben een weg te gaan door de woestijn. En die weg is geen makkelijke weg. Weet u, vroeger werd daar wel, want de Bijbel zegt dat de woestijn is een plaats van slangen en schorpioenen, waar we worden geplaagd door de hitte overdag en door de kou in de nacht. Dat is geen fijne plek. Maar we moeten door die plek heen om te komen op onze bestemming. Om te komen in het beloofde land. Het land vloeiende van melk en honing. En God zegt, ik geef jou alles wat je nodig hebt om te worden wie je voor mij mag zijn. Alles. Ik heb het even opgeschreven, want anders vergeet ik het. Hij heeft mij een nieuw leven gegeven. Ik ben een kind van God geworden. Dat is even niet niks. Ik ben een kind, maar als ik daar op de oever van de zee sta, ben ik een baby. De hele potentie van het mens zijn zit in mij, maar het moet wel tot ontwikkeling komen. En als ik daar blijf hangen, op de oever van de zee, dan zal ik altijd een baby blijven. Dan ben ik zo iemand die tot bekering is gekomen, die gedoopt is, en die zijn koffertje klaargezet heeft bij de voordeur, voor het geval de Heer Jezus komt, dan kunnen we zo met hem de hemel ingaan. Maar ons leven verandert niet, we blijven precies dezelfde mensen die we altijd geweest zijn. Dat zijn de mensen die blijven hangen aan de oever van de zee. Die komen geen stap verder de woestijn in. Maar hij heeft mij een nieuw leven gegeven. Hij zegt, hij gaat ermee aan de slag. Hij heeft ons zijn geest gegeven. De Heilige Geest waar we vandaag in het bijzonder aan denken. Er is in het hele Oude Testament geen mooier voorbeeld van de Heilige Geest dan Mozes. Mozes is de man die pleit voor het volk. Het is de man die het volk leidt. Het is de man die het volk onderwijst uit het woord van God. Het is de man die hun het voorbeeld voorhoudt. Het is de man die voor hun tussen beiden treedt. Alles doet Mozes. Waar zouden we zijn zonder Mozes? Waar zou het volk zijn zonder Mozes? Waar zouden wij zijn zonder de Heilige Geest en zonder hem de ruimte in mijn leven te geven, waardoor hij met mij aan de slag kan gaan? Waarmee ik met hem aan de slag kan gaan? Alles afhankelijk van de keuzes die ik maak. God zegt, ik geef jou alles wat je nodig hebt. Maar je moet je mouwen opstropen en je moet daar weggaan bij die oever van de zee. Je moet de woestijn intrekken. En ik ga met je mee. Ik heb jou mijn geest gegeven. Er is geen betere leider te bedenken dan Mozes. Hij maakt mij een deel van het volk van God. Al die Israëlieten waren allemaal families enzovoort, maar het was niet een volk. Maar hij maakte hen in de woestijn tot een volk. En weet je, God maakt ons ook een volk. Zijn nieuwtestamentische volk, hij maakt ons deel van zijn gemeente. Hij zegt, al in het allereerste stukje van de Bijbel staat, het is niet goed dat de mens alleen is. En God neemt ons allemaal uit onze eigen plek en hij maakt ons samen tot een eenheid. Hij maakt ons deel van het lichaam van Christus. Hij maakt ons deel van het huis van God hier op aarde. Het is niet goed dat we alleen zijn. En hij zegt, alleen samen kunnen jullie die reis overleven, want jullie hebben elkaar zo nodig. Je hebt elkaar nodig om te bemoedigen, om te corrigeren, om te ondersteunen, om te helpen, om te leren, wat allemaal niet meer. Daar hebben we kunnen niet zonder de gemeente, we kunnen niet als eenzame, alleen gelovigen door deze wereld heen trekken, want dan komen we om in de woestijn. Hij zegt, je hebt elkaar nodig en ik geef jullie aan elkaar, ik maak jullie één volk, mijn volk. En dat is wat God met ons doet. Maar als we langs de rand blijven lopen, als we toch maar het gevoel hebben dat we alleen moeten blijven, als wij ons niet durven aansluiten bij de anderen, dan gebeurt daar niet zoveel mee. God brengt ons bij de Sinaï. Hij heeft een ontmoeting met ons. En hij leert ons om samen met hem te leven. En zoals de Heilige Geest neerdaalde, daar op die Pinksterdag, daar komt het volk daar en wordt verbonden met God. En zo worden wij verbonden met God door de Heilige Geest. Het Pinksterfeest was in het Oude Testament een feest van oogst. De tarweoogst, de gerstenoogst, dan vierde men het Pinksterfeest. Maar toen het volk verjaagd werd uit het land, kon dat niet meer. Het was geen landbouwnatie meer. En vanaf dat moment vierde het volk Pinksterfeest als de vreugde van de wet. Zij vierden het feest als de vreugde van het feit dat God daar bij de Sinaï het volk zijn Torah gaf, zijn onderwijzing. En daar bij de Sinaï werden zij een volk van God, zoals wij op de Pinksterdag het volk van God geworden zijn door de uitstorting van de Heilige Geest, doordat God in ons kwam wonen. Zo'n fantastisch evenement. Zo fantastisch dat we zo met elkaar en met God verbonden zijn. En dat Hij in mij woont. Hij gaf mij zijn woord. De Bijbel. Het handboek voor het leven. De Bijbel is de plaats, is het boek wat ons exact vertelt en ons wil uitleggen wie God is. En hoe meer we leren kennen van God, des te meer leren we kennen van onszelf. Want als we onszelf niet kennen, kennen we ook God niet. En als we God niet kennen, kennen we ook onszelf niet. En God zegt, naarmate je meer leert in mijn woord, wanneer je meer zeg maar leert om je één te maken met mijn woord, zul je ook meer leren over wie ik ben. En je zult meer leren over wie je zelf bent en wie je mag zijn voor mij. En je moet op pad gaan door de woestijn. En je neemt mijn woord met je mee, zoals de Torah voor Israël altijd het centrale punt in hun leven is geweest en gebleven. Het woord van God. We kunnen niet zonder. Iedere dag opnieuw. Hij geeft ons de tabernakel. De tabernakel in de Bijbel is de plaats van de samenkomst. Zo wordt hij ook genoemd, de tent van de samenkomst. De tabernakel was de plaats waar Israël bij elkaar kwam om God te ontmoeten. Want daar woonde God, daar was de Shechina. Daar was de aanwezigheid van God boven de tabernakel, de plaats waar God woonde. En daar kwamen de Israëlieten bij elkaar, daar kwamen ze met hun offers. Daar kwamen ze met dankbaarheid, daar kwamen ze met lofprijzing van God, met aanbidding in de offers die ze daar mochten brengen. Daar waren de priesters en daar was God zelf. De tabernakel was de meest centrale plek voor het hele volk van God. En zoals de Israëlieten daar bij elkaar mochten zijn, en zoals ze daar zeg maar hun offers mochten brengen, hun dankbaarheid mochten uiten, de glorie van God mochten aanschouwen, bij wijze van spreken, zo mogen wij iedere zondag bij elkaar komen. Dit is onze tabernakel, niet dit gebouw, maar hier we zo bij elkaar zijn. Hier mogen wij niet alleen elkaar ontmoeten, maar hier mogen we God ontmoeten. Hier mogen we iets zien van de geweldige grootheid van God. Hier mogen we onze aanbidding brengen, onze lofprijzing, onze dankbaarheid. Hier mogen we iets zien van de grootheid van God. Hier mogen we Hem aanbidden. Hier mogen we samen volk van God zijn. Hier mogen we elkaar ontmoeten en samen mogen we God ontmoeten. Dat was de tabernakel en die reisde altijd met dat volk mee. Het was zo'n belangrijke plaats. En weet u, al die dingen die God ons geeft, we kunnen niet zonder. Hoe zouden we zonder kunnen? En God verlangt er zelf naar dat iedere keer als wij samen zijn, op wat voor manier dan ook, dat Hij zijn familie bij elkaar ziet. En daar wordt Hij blij van. God wordt blij als wij onze aanbidding, onze lofprijzing bij Hem brengen hier in de tabernakel. Want Hij houdt zoveel van ons zoals Hij zoveel van zijn volk houdt. En we mogen zo dicht bij Hem komen. En daarom is het zo mooi en zo belangrijk dat we bij elkaar zijn in de tabernakel. En weet u, we hebben fantastische middelen door streaming, dat we ook thuis kunnen blijven. En dat we zeg maar de dienst op afstand kunnen beleven. En het is fantastisch dat als er wat nodig is, dat we daar gebruik van kunnen maken. Maar het haalt niet bij samenkomen in de tabernakel. Het haalt er niet bij, want hier horen we bij elkaar te zijn. Hier ontmoeten wij God met elkaar. En ik weet ook in mijn persoonlijk leven kan ik God ontmoeten en wil Hij steeds bij me zijn. Maar het is zo geweldig dat we dat met elkaar mogen doen. En dat wij samen die eenheid mogen vormen. Samen het lichaam van Christus hier op aarde mogen zijn. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar we moeten er wel mee aan de slag. We kunnen niet langs de rand blijven zitten. We kunnen hier niet zitten als toeschouwers. We zitten hier als deelnemers. Want we hebben deel aan elkaar. Samen hebben we deel aan God. Hij gaf ons het manna. Hoe zou het volk kunnen overleven in de woestijn zonder het manna? En het manna is het brood wat uit de hemel komt. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 8, ik ben het brood wat uit de hemel is gekomen. Met mij mogen jullie je voeden, iedere dag opnieuw, want ik ben er altijd. Altijd is daar het brood. En Hij zegt, als je je met mij voedt, dan word je zoals ik. En we kunnen niet overleven als we één keer in de week of één keer in de maand even een klein beetje manna eten. Nee, dat moeten we iedere dag eten. We moeten ons iedere dag voeden met de Heer Jezus. We moeten steeds meer van Hem leren. We moeten steeds meer op Hem gaan lijken. En dat kunnen we alleen maar als we dagelijks dat manna eten. Zonder manna kunnen we niet overleven in de woestijn. Hij geeft ons water uit de rots. Water in de Bijbel is ook een beeld van het woord van God. Maar dan het water om ons te reinigen, om ons te verkwikken, om ons te verfrissen. En God geeft het ons allemaal. Het water uit de rots. Daar is de wolkolom en de vuurkolom die voor ons uitgaat en achter ons is om ons te beschermen. En zo leidt God ons door de woestijn. Het is de Shechina, het is de aanwezigheid van God zelf, waardoor we geleid worden in ons leven, dwars door de woestijn. En weet je, ik zei het al, de woestijn is de plek die in de Bijbel beschreven wordt als een oord van slangen en schorpioenen, met de hitte overdag en de kou 's nachts. In mijn jeugd werd daar wel over gepreekt, toen hadden we het nog wel eens over pelgrims door de woestijn en zo. En om heel eerlijk te zijn had ik daar niet zoveel mee. Want weet je, ik woonde in Katwijk aan Zee. Mijn opa had een strandbedrijf, dus wij brachten ongeveer de helft van het jaar door op strand. Katwijk was een heel christelijk dorp, dus het was eerder uitzondering als je niet christen was dan dat het zeg maar de regel was. Vrij zorgeloze jeugd, dus ja, hoezo woestijn? Weet je, ik kon me daar echt niet zoveel bij voorstellen toen ik jong was. Maar ik moet eerlijk zeggen, naarmate ik ouder ben geworden, ben ik steeds meer van die slangen tegengekomen en die schorpioenen. Ik heb steeds meer ontdekt dat de wereld een tijd is, een plek is, waar het heet is overdag en waar de kou van de nacht is. En ik heb steeds meer moeten ervaren wat het betekent in zo'n oord te moeten leven. Maar Paulus zegt in Romeinen 8 dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet te vergelijken is met de heerlijkheid die op ons wacht. En dat moeten we altijd voor ogen houden. We zijn op weg. We horen hier niets, we zijn op weg. We zijn op weg naar het beloofde land. We zijn op weg naar de heerlijkheid die op ons wacht. Wat een geweldig vooruitzicht. Maar we kunnen daar niet komen als we blijven wie we zijn. Toen wij in Egypte waren, heeft God ons geaccepteerd zoals wij toen waren. Maar Hij accepteert niet dat wij blijven zoals we toen waren. Hij zegt, je moet veranderen. Jij moet veranderen. En ik geef je alles wat je daarvoor nodig hebt. Maar jij moet aan de slag. Jouw hele leven is één proces van keuzes maken. En de vraag is, doe je er 40 jaar over of 11 dagen? En we zitten allemaal in dat proces. Hij geeft ons het wapen van het gebed. Ik vind dat zo mooi. Want op een gegeven moment in de woestijn komt Amalek. Aartsvijand, eeuwige vijand van het volk van God. En Amalek valt altijd aan op de zwakke plek. Zoals hij toen aanviel bij de achterhoede van het volk. En Amalek komt en hij strijdt tegen het volk. En Mozes doet twee dingen. Mozes stuurt Jozua erop uit om tegen Amalek te vechten. En Mozes gaat met Aaron en Hur de heuvel op om te bidden. Hij heft zijn staf omhoog. Steken van het gebed. En op het moment dat hij die staf omhoog heft, dan is Israël aan de winnende kant. En op het moment dat hij die staf laat zakken, dan is Amalek aan de winnende hand. Ik denk dat wij met elkaar geen idee hebben van de kracht van dat gezamenlijk gebed. Ik denk dat we geen idee hebben hoe sterk het wapen is wat God ons geeft als wij samenkomen om te bidden. Op welke manier dan ook. Het is het wapen wat God geeft waarmee Mozes Amalek verslaat. En Amalek komt iedere keer opnieuw tevoorschijn. Amalek komt iedere keer weer opnieuw om de hoek om ons aan te vallen op onze zwakke plek. Want hij weet exact wat onze zwakke plekken zijn. En het wapen is het gebed. En we hebben gezien toen we die week hier bij elkaar waren om te bidden, wat een enorme kracht daarvan uitgaat. En we hebben er allemaal van genoten. En dan denk ik, weet je, we hebben zoveel mogelijkheden om samen te zijn, om te bidden. Laten we gebruik maken van het wapen wat God ons geeft, want de vijand zit echt niet stil. Die gaat door met de aanvallen in mijn persoonlijk leven, maar ook in ons leven als gemeente van God. En hij zegt, weet je, Als je zoals Mozes daar op die heuvel zit en je heft de staf omhoog en je bidt daar tot God. Dat is het wapen, dat is het krachtige wapen wat ik jullie geef. En zo met al die dingen gaan we door de woestijn. Zoals ik gezegd heb, we hebben een geweldig vooruitzicht. Maar mijn vraag aan u is, waar staan wij? Ik denk wel eens dat heel veel christenen nog steeds bivakkeren op de oever van de zee. Ze zijn bekeerd, ze hebben zich laten dopen en ze zeggen, ja, nou ben ik er dus. Ik wacht wel op de dingen die komen gaan, maar mijn eigen leven gaat gewoon door. Maar weet je, als je daar blijft op de oever van de zee, dan zal Egypte uiteindelijk jou weer helemaal in zijn macht krijgen. Je bent veel te dicht bij Egypte. Het is een hele, hele, hele gevaarlijke plek om te blijven bivakkeren op het strand van de Schelfzee. Je moet de woestijn in. Afstand nemen van je vroegere leven. Afstand nemen, letterlijk afstand nemen van alles wat jou bindt aan het rijk van de duisternis. Als je dat niet doet, zal de duisternis komen en zal jou aanpakken. Je kunt ervoor kiezen om in je eentje door de woestijn te gaan. Om te zeggen, weet je, nou, dat heb ik allemaal niet nodig. Ik weet zelf mijn weg wel te vinden. En wie weet hoeveel mensen er geweest zijn. Ik heb de gemeente niet nodig, ik heb de kerk niet nodig, ik heb al die mensen niet nodig. Ik red het op mijn eentje wel. En weet je, als je op je eentje de woestijn in gaat, dan is de kans zo groot dat je omkomt in de woestijn. Want zo gaat het niet, zo werkt het niet. Er zijn oases. God heeft ons oases gegeven. Dat zijn de plekken waar we even op adem kunnen komen. Waar we even tot rust kunnen komen. Elim met de 70 palmen en dat geweldige water daar. Het was een fantastische plek voor het volk om even uit te rusten. Om even nieuwe kracht op te doen en daarmee verder te gaan. Maar hoeveel van ons zijn blijven hangen in zo'n oase? De ontwikkeling is doorgegaan. De openbaring van God is doorgegaan. Maar wij hebben een comfortabel plekje gevonden in de oase. En we zeggen, nou laten we hier maar blijven. Ik vind het hier eigenlijk ook wel best. Er zijn zoveel gevaren in de woestijn. En het ging Israël ook niet zo makkelijk af. Weet je, ik kan de dingen maar een heel klein beetje aanstippen. Maar er is zoveel te zeggen over die reis. Want het volk mopperde. Het volk kwam tekeer, ging tekeer tegen Mozes. Ze kwamen in opstand tegen Mozes. Ze kwamen in opstand tegen God. Ze zeiden, waar is God? Als de dingen tegenvielen, zeiden ze, nou, God is er kennelijk niet meer. Waar is God? En hoe makkelijk zijn wij geneigd om te mopperen als dingen niet goed gaan? Hoe zijn wij geneigd om te mopperen als dingen in ons leven tegenzitten? Dat we roepen, waar is God? Hoe kan het dat hij toelaat dat ik ziek ben, dat er dingen in mijn leven gebeuren die niet fijn zijn? Vroeger hadden we een prachtig mooi woord in de Statenvertaling. Daar stond dat het volk murmureerde. Maar dat betekent gewoon dat ze mopperden. Ze waren het helemaal niet eens met omstandigheden. Ze hadden geen oog op wat er op hen stond te wachten. Maar ze keken naar hun huidige omstandigheden en ze mopperden. En mopperen tegen God is gewoon zonde. En hoe makkelijk zijn wij geneigd om te mopperen als dingen niet gaan zoals wij denken dat ze zouden moeten gaan. Maar God zei, ik heb jullie alles gegeven. En als je datgene wat ik jou gegeven heb ook echt in je leven gaat gebruiken, dan zul je zien, dan word je een ander mens. Dat doe ik niet, dat doe je zelf. Ja, in de kracht van de Heilige Geest. Komt het nieuwe leven in jou tot ontwikkeling. En mag je worden zoals ik je graag wil zien. Mag je helemaal klaar zijn om straks dat beloofde land binnen te gaan. En de zegen van God daar te ervaren. Hoe groot is God? En hoe groot zijn de voorzieningen die God ons geeft en die we allemaal ons eigen mogen maken? Maar denk erom, we zijn begonnen als babytje. En Paulus zegt, als jullie na zoveel jaar nog steeds maar alleen maar melk kunnen verdragen, dan is er iets grondig mis met jou. En we weten, als een kind, een babytje, na 3 maanden nog steeds niet een beetje gegroeid is, dan gaat die moeder echt weer naar de dokter, want ze zegt, er is wat aan de hand met mijn kind, want dat groeit niet. En God kijkt ons naar ons allemaal, want we zijn allemaal zijn kinderen. En hij zegt, hé, wacht even, er zijn nog heel veel baby's. Waarom zijn die niet gegroeid? Waarom zijn die niet verder gekomen?
En God wil zo graag dat we volwassen mensen worden. Dat hij alles wat hij in zijn hart heeft aan ons kwijt kan. Want weet u, hoe meer er van Egypte nog in mijn hart zit, hoe minder kan God erbij doen. We zullen eerst dingen los moeten laten, we zullen dingen kwijt moeten raken, voordat God zijn volledige zegen aan mij kan geven. We hebben een geweldige uitdaging. Een moeilijke reis, maar een geweldige uitkomst. En ik wil je zo aanmoedigen om die reis te gaan. Om niet te blijven staan waar je zit, maar om je uit te strekken naar het meerdere wat God wil geven in zoveel verschillende opzichten. Nogmaals, hij verandert mij niet. Hij verlost mij, maar hij verandert mij niet. Maar hij geeft mij alles wat ik nodig heb om te veranderen door de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Maar waar staat u? Ik denk zoals we hier zitten dat we allemaal door die fase heen gegaan. Dat we allemaal uiteindelijk terechtgekomen zijn en verlost zijn uit de macht van de duisternis. En als u dat nog niet bent, dan wil ik u echt op het hart binden om God om verlossing te vragen. Om los te komen van die geweldige macht van de duisternis die nog in uw leven aanwezig is. Maar laten we ervan uitgaan dat we uiteindelijk allemaal terechtgekomen zijn aan de oeveren van de Schelfzee. En dat we die reis met elkaar moeten aangaan. En ik wil u vragen om uw ogen dicht te doen. Laten we een paar minuten de tijd nemen om eerlijk tegen God te zeggen waar u bent gebleven in de woestijn. Om eerlijk te zeggen dat u misschien nog steeds er aan de oever van de zee zit. Of dat u in uw eentje bent gaan dwalen door de woestijn. Of dat u misschien in een oase bent blijven hangen. Of dat u misschien bent achtergeraakt en los bent gekomen van het volk en in uw eentje daar moet gaan, eenzaam, en voelt u zich in de steek gelaten. Er zijn zoveel mogelijkheden in de woestijn. En ik wil u vragen, zeg eerlijk tegen God waar u bent, want hij weet het. U kunt tegenover hem niet mooier doen dan u bent. Vraag hem om u te laten zien wat de hindernissen zijn, de belemmeringen om door te groeien, om meer van hem te ontvangen. En vraag hem om kracht om die dingen te overwinnen. Laten we hier niet weggaan zoals we gekomen zijn, maar laten we met elkaar stappen maken op de weg naar het beloofd land. En ik wil u vragen om een paar minuten daarover na te denken. En tegen God te zeggen, laat mij zien wat mijn hindernissen zijn, waarom ik misschien niet verder kom. En help mij om die uit de weg te ruimen. Alvin.